Goedemorgen, gemeente, gasten misschien ook wel vanwege de kinderopdracht. Bedankt voor de uitnodiging, fijn om in jullie midden te zijn. Ik wil gelijk iets in uw midden leggen, namelijk dat ontmoetingen met schoonfamilies problematisch kunnen zijn. Ik begin er maar gelijk mee. Gooi het in uw midden. Ontmoetingen met schoonouders, met schoonfamilies kunnen problematisch zijn. Vooral schoonvaders kunnen moeilijke figuren zijn. Herkent u dat? Volgens mij zie ik een schoonvader. Nee, ik knik hem maar. Nee, ik heb het pas nog ervaren. We zaten, ik moet wel eerlijk zijn, het was nog vlak voor de zomer. Zaten we in de achtertuin bij ons. Het was mooi weer. Eigenlijk was alles perfect. Mijn vrouw en ik, mijn jeugdliefde, wij hebben een zoon en 4 dochters. En we zaten in de achtertuin, compleet. En een van onze dochters die had haar nieuwe verkering meegenomen. Konden we kennis maken. Eigenlijk was alles perfect, mooi weer, wat ik al zei, in de tuin. En lekker eten en het was gezellig. Ja, tot het ene moment eigenlijk. Dat ik die verkering zei. Hij zat naast mij hier, mijn dochter zat een van mijn dochters, hè, die zat daar tegenover me. Zat er op de loungebank. Ik zei, Ik zeg, dat is wel mijn prinses, hè? Ja, meneer. Ik zeg, begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ja, meneer. Ik zeg, als jij haar onnodig kwetst, dan verander ik in een hele nare man. Wauw. Mijn dochter die daar zat, die begon met de ogen te rollen. Ze zei, pap, wat zeg je nou? Ja. Ik geef toe, de sfeer die bekoelde. Maar achter mijn stoere masker, achter mijn bad boys masker, daar zat ook een beschermend vaderhart. Ik ga het niet helemaal rechtvaardigen, maar er zat een beschermend vaderhart en ook een bepaalde reserve om mezelf, maar ook mijn gezin bloot te stellen aan een buitenstaander. En met 4 dochters was dit niet de eerste jongen die bij ons over de vloer kwam. Dat zal ook zeker niet de laatste zijn. Maar goed, wat een verschil met Jethro, die bekende schoonvader uit Midian. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. Hij leeft daar in Midian als nomadische veeteler. En de Midianieten die kennen hem ook als een priester van de goden uit die streek. En Jethro, hij heeft 7 dochters. 7 dochters. En eentje daarvan die kennen we bij naam. Misschien weet u welke ik bedoel. Zipporah inderdaad. Zipporah. En die dochters, Zipporah ook, die helpen hun vader met het mannenwerk. En op een dag dan zijn ze water aan het putten voor de kudde. En dan komt er een groepje mensen, een groepje mannen op hen af. En die doen vervelend. En die proberen ze weg te jagen. Maar er zit er ook bij die bron, bij die waterbron, er zit er een gevluchte Egyptenaar. En die Egyptenaar die komt op ze af. En die helpt die dochters eigenlijk. En dat is Mozes. En na dat incident wordt Mozes gastvrij ontvangen voor de maaltijd. Maar Mozes, hij ontvangt veel meer dan gastvrijheid. Hij vindt daar een echt thuis. En Jethro, hij geeft uiteindelijk Zipporah aan Mozes tot vrouw. En ze stichten een gezin. En 40 jaar lang verblijft Mozes bij zijn schoonvader Jethro samen met Zipporah. Totdat Mozes eigenlijk op een gegeven moment een bijzondere godservaring heeft daar in de woestijn. Waarbij hij zich realiseert van ik moet terug naar Egypte. Ik moet terug. En niet lang daarna, dan doet hij dat ook. En Jethro, die schoonvader, die ziet Mozes dan vertrekken. Samen met Zippora en met zijn twee kleinzonen, Gershom en Eliezer. En ze gaan goed uit elkaar. Ze gaan goed uit elkaar. Maar is het verstandig wat zijn schoonzoon doet? Is de reis niet te gevaarlijk naar Egypte? En misschien nog wel belangrijker, zit zijn schoonzoon, Mozes, en niet gigantisch naast met zijn geloofsovertuigingen. En daar hebben ze vaker discussie over gehad. En ze kwamen niet altijd tot elkaar. De meningen bleven soms verdeeld. Maar het doet er nu niet toe, want Mozes, hij is vertrokken naar Egypte. En de vraag is, zal Jethro zijn geliefde ooit nog terugzien? Nou, ik wil dat met jullie lezen uit het woord van God, Exodus hoofdstuk 18... En Exodus zit een beetje voor in de Bijbel. En dan wil ik de versen 1 tot en met 12 met jullie lezen. Jethro, Mozes' schoonvader, die priester was in Midian, die hoorde wat God allemaal voor Mozes en voor Israël had gedaan. Hoe de Heer zijn volk uit Egypte had weggeleid. Daarom ging Jethro naar Mozes op weg. Hij nam Mozes' vrouw, Zippora, met zich mee. Zij was door Mozes teruggestuurd. En ook haar twee zonen. De een heette Gershom, want, had Mozes gezegd, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. De ander heette Eliezer, want had Mozes gezegd, de God van mijn vader is mij te hulp gekomen. Hij heeft mij aan het zwaard van de farao laten ontkomen. Toen Jethro samen met Mozes' vrouw en zonen aangekomen was in de woestijn, waar Mozes zijn kamp had opgeslagen bij de berg van God, liet hij Mozes weten, ik, je schoonvader Jethro, kom je bezoeken met je vrouw en haar beide zonen. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich voor hem neer en kuste hem. Nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de Heer omwille van Israël tegen de farao en Egypte was opgetreden. En ook welke moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden. Hoe de Heer hen daaruit had gered. Jethro verheugde zich erover dat de Heer Israël zoveel weldaden had bewezen en hen had gered uit de handen van de Egyptenaren. Geprezen, zei de Heer, dat hij jullie uit de macht van de Egyptenaren en de farao heeft bevrijd, zei hij. Dat hij het volk bevrijd heeft van de onderdrukking door de Egyptenaren, door wie jullie met zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik in dat de Heer machtiger is dan alle andere goden. Mozes' schoonvader, Jethro, bracht God een brandoffer en een vredeoffer. En Aaron en alle oudsten van Israël namen samen met hem aan het offermaal deel, ten overstaan van God. U heeft het woord van God gehoord, lieve mensen. Jethro, hij ziet zijn geliefde terug. Gelukkig. Zijn dochter en zijn kleinzoons die waren al eerder thuisgekomen. Misschien was het toch te spannend in Egypte. Misschien waren ze op de terugreis eerder vooruitgesneld. Misschien wel op de vlucht voor de gewapende milities van Amalek die ze onderweg tegenkwamen. De precieze reden en het moment wordt niet helemaal duidelijk uit de tekst. Maar in dit hoofdstuk, Exodus 18, draait het ook niet om de gezinshereniging tussen Mozes en zijn vrouw en kinderen. Het gaat om de ontmoeting tussen Jethro, de schoonvader, en Mozes, de schoonzoon. Want de sensationele geruchten uit Egypte, die bereiken ook Midian. En Jethro wil het zelf zien, zelf horen, of het waar is. En dan reist hij af naar de berg van God. Daar heb ik ook een plaatje van meegenomen, een kaartje. Zodat je daar misschien een beeld bij hebt. En dan komt hij daar aan bij de Horeb vanuit Midian. En dan groeten ze elkaar. Respectvol. En dan gaan ze de tent binnen. En in die tent, bij de berg van God, daar gebeurt iets bijzonders. Want die priester uit Midian, die levenslang andere overtuigingen had, die komt tot een persoonlijk geloof in de God van Mozes. En dat vormt ook de kernboodschap die ik vanmorgen in jullie midden wil neerleggen. Namelijk dat God zichzelf graag laat kennen door buitenstaanders. God laat zichzelf graag kennen door buitenstaanders, door outsiders. Nou, misschien, en daar ga ik vanuit, verlang je wel naar meer van God in je leven. Dan ben je waarschijnlijk ook hier naartoe gekomen. Misschien twijfel je ook wel eens in je leven, is dat dan wel weggelegd voor mij? Of vind je het lastig van, ja, waar moet je dat dan precies zoeken? Nou, ik vind Exodus 18 dan een heel bemoedigend verhaal. Een heel bemoedigend verhaal, want God laat zichzelf graag kennen aan buitenstaanders. In omstandigheden waar je het niet zou verwachten. En de tekst die we hebben gelezen geeft daarvoor 3 aanwijzingen. Dan wil ik gewoon met jullie doorheen lopen. In de eerste plaats wordt duidelijk in het verhaal dat het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob geen exclusieve Joodse aangelegenheid is. Ook al zou je dat misschien denken. Want de Egyptenaren, die pakten het niet. Die pakten het niet. En de Amalekieten, die ze onderweg tegenkwamen, die snapten dat al even min niet. Ze kwamen allemaal op Israël af en ze zochten strijd. Niks nieuws onder de zon. Ze kwamen op Israël af en ze zochten strijd. Jethro, die Midianiet, die gaat op pad. En wat vindt hij? Vreugde. Vreugde. Buiten zichzelf van blijdschap staat er letterlijk in vers 9. Wat een contrast. Wat een contrast. Jethro is de eerste buitenstaander die ontzettend blij is van wat God heeft gedaan in de uittocht van het volk uit Egypte. Blijkbaar zijn niet alle heidenen uit hetzelfde hout gesneden. Outsiders die doen mee in het grote verhaal van God. Hoe hoopvol is dat? Memphis Depay die hoort er niet meer bij. Ik weet niet of u van voetbal houdt. Ik vind voetbal wel fijn. Ik was deze week toevallig in Kamp Oranje. Maandag en dinsdag. Ik was voor een training in Zeist. Voor mijn werk op school als vertrouwenspersoon. En daar zat ook Kamp Oranje. Koeman en de zijne. Trainen, samenkomen. Maar Memphis zat er niet bij. Hij is een buitenstaander geworden. Volgens mij leeft hij ergens in Brazilië inmiddels. Bij een club daar. Beetje op een zijspoor beland. Doet hard zijn best om weer terug te komen. Probeer je voor te stellen als Koeman hem toch weer belt. Komende weken. En dat hij zegt, kom naar Zeist voor de volgende interlandperiode. Wat zou zijn reactie zijn van Memphis? Jethro, hij is verheugd. Hij is verheugd. Hij ervaart diepe blijdschap. Diepe blijdschap. En hij begint God te prijzen in vers 10 met de persoonlijke godsnaam Yahweh. De naam die Mozes leerde kennen bij de brandende braamstruik. En als teken van aanbidding brengt hij offers en gaat hij eten. En de anderen sluiten aan. Jethro, hij positioneert zichzelf letterlijk en figuurlijk in het kamp van het volk. Hij is één van hen geworden. In hun midden. Nou ben jij een buitenstaander, bent u een buitenstaander? Voelt u zich wel eens een vreemde, misschien ook wel in de kerk, zou kunnen. En misschien twijfel je ook wel eens aan je overtuigingen die je hebt, hoe je naar het leven kijkt. Kunt u er geen chocola van maken wat er allemaal gebeurt in uw leven? En waar zoek je Gods aanwezigheid dan? Kijk naar Jethro, naar die Midianiet. Hij raakt buiten zichzelf van blijdschap. In een eenvoudige tent. Ergens in niemands land. En wat zegt dat over de God van de Bijbel? Je kunt, hè, wat ik heb gehoord, bij het centrum evangeliseren. Op een straat waarvan je denkt van, nou ja, het zal wel, wie je tegenkomt. Nou, mooie gesprekjes ook, hoorde ik. Je hebt geen idee wat het kan uitwerken, beste vriend, vriendin. Wat daar gebeurt op straat. Misschien denk je wel van, nou oké, Jerry, maar God laat zich toch vooral kennen via de Bijbel. Via het woord van God. Je moet toch wel een tijdje optrekken met de kerk. Hè, toch wel wekelijks komen. Om daar iets van te begrijpen. En misschien moet je ook wel iemand zijn met een beetje religieuze aanleg voor het bovennatuurlijke. Zo makkelijk is dat toch allemaal niet, God ervaren? Nou, het is zeker waar dat God zichzelf bekend maakt. Door het woord, door het geschreven woord. Maar om iets van God te ervaren, hoef je echt niet op te klimmen tot een inner circle van een geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld hier bij jullie. En Bijbelstudie is goed. Bijbelstudie is goed, maar het garandeert geen godservaringen. Er komt in dit verhaal, ook wel opmerkelijk, er komt ook geen boekrol aan te passen. Geen tablet, geen stenen tablet. Jethro komt als buitenstaander tot geloof. Door wat? Door wat hij ziet en hoort aan veranderde levens. In de eerste plaats dat hij zijn schoonzoon in de ogen kijkt, maar ook door het getuigenis van al die mensen daaromheen in die tenten. Het volk is er nog. Ze zijn veranderd, ze hebben dingen meegemaakt, ze hebben ervaring opgedaan. Ik vond het treffend wat Jacob zei tijdens het opdragen. Je kunt dingen vertellen aan je kinderen. Ook op zondag. Maar wat je ervaringen zijn, hoe je leeft, spreekt soms veel sterker. God laat zich graag kennen aan buitenstaanders. Nou, wat blijkt dat nog meer uit? In de tweede plaats, omdat de missie van Jethro's schoonzoon een groter doel diende. Een groter doel. Het was veel meer dan een spectaculaire escape uit Egypte. Dan een spectaculaire bevrijdingsmissie. En ik weet, Netflix en Hollywood, ze buigen het script van Exodus graag om tot zo'n verhaal. Met de mooiste special effects. Waarbij Mozes de revolutionair is, die het volk bevrijdt, stoer. Maar de vrijheid van het volk was nooit een doel op zichzelf. Wat dan wel? Uit de brandende braamstruik zei een stem: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Aanbidding, lieve mensen. Aanbidding, dat is het doel van de missie waarvoor Mozes was geroepen. En dat is exact wat Jethro doet met woorden en met daden. Jethro, hij is geen Hebreër, geen Jood. En toch vervult deze buitenstaander, we zouden zeggen deze heiden, als eerste de belofte van God bij de berg. Apart, niet waar? En dat verbindt Exodus ook met Genesis, met het Bijbelboek Genesis, het eerste boek uit de Bijbel. Want daar hoort Abraham dat Gods weg met hem tot een zegen zal zijn voor alle volken. En God wil gekend worden door alle volken in een persoonlijke relatie van aanbidding. En wie zo mee gaat doen in dat grote verhaal van God, God zij dank, die kan ook bevrijding ervaren. Als je meedoet, meebeweegt in dat verhaal van God, kun je bevrijding ervaren, persoonlijke verlossing. En dat echoot eigenlijk de hele Bijbel door. Waar mensen mee gaan doen, ervaren mensen persoonlijke bevrijding. En dat is maar goed ook, want in alle culturen en in alle tijden, dan ervaren mensen een diep verlangen naar verlossing. Ook in deze regio. En de aanwezigheid van allerlei religies en bepaalde levensovertuigingen, die zijn daar het bewijs van. Want heel veel mensen ervaren regelmatig dat het leven heel vaak ten diepste niet is zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Dat je de pijn ervaart van dingen die anders zijn gelopen. Dat het een puinhoop is. Dat je merkt dat je verstrikt raakt in bepaalde systemen van onze tijd. Waar je maar moeilijk uit ontsnapt. Er is een sociaal psycholoog, hij heet Jonathan Haidt, die schreef onlangs een bestseller, The Anxious Generation. Het is vertaald als generatie angststoornis. Het maakt veel los, dat boek. Hij stelt dat de wereldwijde epidemie van mentale problemen onder jongeren, jongvolwassenen, wordt veroorzaakt door de smartphone. En hij zegt onder andere het volgende. Hij zegt, adolescenten, jongvolwassenen, van rijkere, individualistische en seculiere landen, die zijn kwetsbaarder. Omdat ze minder ingebed zijn in sterke gemeenschappen. Ze zijn minder ingebed in sterke gemeenschappen. En wat opvalt is dat velen in onderzoeken de term nutteloos gebruiken. Ze hebben het gevoel dat hun leven geen betekenis heeft, dat ze niets waard zijn en ze spenderen veel tijd alleen en ze voelen zich niet verbonden. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat slavernij een veelkoppig monster is. Je hoeft ook geen psycholoog te zijn om te zien dat veel mensen onder druk staan, dat veel mensen mentaal onder druk staan. Niet alleen de jongvolwassenen of de tieners, maar ook oudere mensen. Die het leven niet meer bij kunnen benen door wat er allemaal op ze afkomt. Iedere generatie opnieuw wordt geplaagd door eigentijdse machten en krachten die ons beroven van onze vrijheid. En ze zitten ons dwars om een leven te leven in relatie, in persoonlijke relatie met God. Dan durf je eerlijk te zijn ook naar je eigen leven. Kun je de afgoden in je eigen leven aanwijzen, die jouw goede leven, want het leven is goed, die jouw goede leven stempelen met minachting, zoals Jethro dat ook benoemt. Nu zie ik in dat de Heer machtiger is dan al die andere goden. Wat Jethro ontdekt, wat hem overkomt, dat kan ook realiteit zijn voor u, voor jou en voor mij. Voor ons als gemeente, voor insiders en outsiders. Leven in aanbidding, in bevrijding. God laat zichzelf graag kennen door buitenstaanders. Dat zien we ook in de laatste aanwijzing. Bij deze ontmoeting tussen die priester en die profeet. Schoonvader, schoonzoon. Een aanwijzing die vooruitwijst in de tijd. Want dit speelde 1200, 1400 voor Christus. Gaat ruim 1000 jaar de toekomst in, die aanwijzing. Want Jethro, hij is een gastvrij figuur, hè? U heeft het gelezen. Hij is een gastvrij figuur. Hij doet er totaal niet stoer tegen zijn potentiële schoonzoon. Hij doet niets toe, niks van dat alles. Ik schaam me als ik het lees, als ik aan mezelf denk. Zonder reserve vertoont Jethro een priesterlijke elegantie. Die Midianiet, die sluit Mozes in zijn hart. En die wordt deel van het huisgezin. Maar Jezus van Nazareth, we hebben veel van hem gezongen net. Hij is de ultieme en de waarachtige Jethro. Het Nieuwe Testament noemt Jezus vaak onze hoge priester. En zijn leven, het leven van Jezus, staat in het teken van mensen terugbrengen naar Gods huisgezin. En zonder reserve zet Jezus zich in voor die priesterlijke missie. En wie Jezus volgt, die mag meedoen in die missie. En wanneer ze dan een keertje ervaringen uitwisselen van zo'n missie, wanneer ze op verlof zijn, even in de achtertuin zitten, te lunchen, dan delen ze ervaringen uit. En dan kijken we recht in het hart van Jezus. In Lucas 10 staat dat, vers 21. Dan zegt hij, zegt de tekst, op dat moment begon hij, Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. En hij zei, ik loof u, Vader. Ik loof u, Vader. Precies wat Jethro doet, hè? Op dat moment. Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Jezus ging. Jezus gaat tot het uiterste om jou, om u, om mensen hier in Uithoorn en omgeving te verenigen met het vaderhart van God. Dat betekent vreugde, vreugde, vreugde. Dan Mozes. Niet alleen Jethro wijst vooruit de tijd in naar Jezus, maar Mozes ook. Mozes, hij weet hoe het is om een vreemdeling te zijn. Een buitenstaander, outlander. Hij drukt dat zelfs uit met de betekenis van de naam van zijn zoon, van een van zijn zonen. Dat betekent, Gersom, een vreemdeling daar. Een vreemdeling daar. Dan denkt hij aan zijn tijd in Egypte. En elke keer wanneer hij Gersom roept, dan wordt hij herinnerd aan zijn eigen vreemdelingenschap. Gersom, kom je eten? Gersom, kom je even helpen het schaap vasthouden, te scheren? Mozes, hij weet wat het is om een pelgrim te zijn op weg naar het beloofde land. En door de gastvrijheid van Jethro groeit Mozes uit tot de grootste profeet van het Oude Testament. De leraar van de Torah. Maar Jezus van Nazareth, ik zei het al, hij is ook de ultieme en de waarachtige Mozes. De leider van een volk dat je inmiddels op alle 6 werelddelen kunt vinden. De goede herder van de kudde die hij weidt. Een kudde, ook hier in Uithoorn, waar buitenstaanders meer dan welkom zijn. En Jezus, hij luncht graag met buitenstaanders. Dat weet u misschien wel. Jezus gaat graag eten met buitenstaanders. Ook al wordt hij uitgescholden. Hij wordt er vooruit gescholden. Hij wordt dronkaard genoemd. Veel vraat. We zouden zeggen vreedzak in Lelystad. Met een vreedzak. Maar dan komen uit Jezus mond de volgende woorden. Hij zegt, ik ben niet gekomen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen. Maar zondaars. Nou, wat doet dat met jou? Met jouw beeld van God. Verlang je naar meer betekenis in je leven? Verlang je naar een community waar je mensen kunt tegenkomen van vlees en bloed, die je kunt aanraken straks bij de koffie, die je aanspreken? Verlang je naar een verhaal dat veel groter is en veel omvattender dan al die algoritmes waar we vaak in worden meegesleept via de media? Waar je verrast kunt worden door diepe vreugde. Waanzinnig. Dat je ontdekt dat God veel dichterbij is dan je vaak denkt of zou dromen. Nou, kijk dan met vertrouwen naar Jezus van Nazareth. Jezus van ECG uit Horen. Binnen deze kerkmuren 100%. 100%. Buiten deze kerkmuren 100%. Ik zei het al, op de straat. Op je werk. In de kantine. Misschien moet je een keertje wel de vaatwasser uitruimen. En dan word je aangesproken door een collega. En dan heb je misschien een bijzonder gesprek. Pas op, misschien kom je Jezus tegen daar in die ruimte. En gebeurt er iets. Juist in de ontmoeting met buitenstaanders. Laat je toch verrassen alsjeblieft. Ik wil het afsluiten. Samengevat, waar hebben we het over gehad? In de Bijbel leren we al heel snel, in Exodus, dat God zichzelf graag bekend maakt aan buitenstaanders. Ten eerste omdat we hebben gezien dat ook de heidense priester uit Midian tot een persoonlijk geloof komt. Die heidense priester uit Midian, die komt tot persoonlijk geloof. In de tweede plaats omdat we hebben ontdekt dat de missie van Jethro's schoonzoon een veel hoger doel diende dan alleen bevrijding uit slavernij. Het gaat God om aanbidding. Een persoonlijke relatie met jou, met mij. En in de laatste plaats zien we ook dat zowel Jethro als Mozes vooruitwijzen in de tijd. De weldaden die de Heer bewijst aan Israël en met hen de hele wereld, die komen tot een climax in Jezus Christus. Nou, ben jij een insider? Ben jij een insider? Ga deze week dan eens lunchen met iemand die je niet vaak spreekt. U komt zoveel mensen tegen. Niet op uw werk, niet alleen op uw werk, ook in de straat, bij de club. U komt zoveel mensen tegen en u weet van uzelf wel, ik zou eens wel eens met die persoon moeten bijbabbelen. Ga eens lunchen. Neem de tijd. Luister vooral. Toon respect. Zoals Mozes en Jethro elkaar met respect begroeten en die tent in gingen. En luister dan gewoon. Stel vragen. Zo weinig mensen vragen door tegenwoordig. Misschien voel je meer een outsider. Dan zou ik tegen jou willen zeggen, weet dat God groter is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. God is groter dan wij ooit kunnen voorstellen. En God draagt geen maskers. Geen bad boys maskers. En Jezus laat hij zijn vaderhart zien. Zonder reserve. Zonder reserve. En wij mogen allemaal delen. En jij mag ook delen in die vreugde. Dat is niet te manipuleren. Dat gebeurt. Het is mijn bede dat God ons daarin genadig zal zijn. Amen. Ik wil jullie graag voorgaan in een